Welkom bij Radio Maria.
Openbaring, een programma van Radio Maria, u gebracht door Dian Kets.
De voorbije uitzendingen in de reeks over de openbaring handelden over de eindbestemming van de mens en het heelal. Een eindbestemming waarop elke mens zich tijdens zijn leven hier op aarde voorbereidt. Ongeacht in welke tijd van de geschiedenis iemand leeft, iedereen heeft een persoonlijk levenseinde. En dat einde geldt ook voor de mensheid in haar geheel. Dat heeft praktische gevolgen voor onze levenswijze als christengelovigen. En daarop willen we nog verder ingaan. Dictionnaire de Spiritualité, het tijdschrift Les Amis de Vannes van september 2015, het tijdschrift Tertio van februari 2018 en het Nederlandstalige tijdschrift over Ignatiaanse spiritualiteit Cardoner van dit jaar zullen hierbij de weg voor ons banen. Beste luisteraars, als een eerste consequentie van een leven dat gericht is op de komst van Christus in de wereld, in ons persoonlijk leven en op het einde der tijden, vermelden we de hoop. De hoop is de goddelijke deugd die de band legt tussen heden en toekomst, en die zo uitdrukkelijk de eschatologische of eindtijdelijke dimensie manifesteert van het christenleven. Er is een belangrijk verschil tussen de christelijke hoop en de Joodse hoop. De verwachting en de hoop van de Joden was en is nog steeds gericht op de toekomst. De christelijke hoop is integendeel gefundeerd op een essentieel heilsgebeuren in het verleden, namelijk de menswording, het lijden, de dood en de verrijzenis van de Zoon van God. Daarom is de toekomstverwachting van een christen eigenlijk niet meer dan de voltooiing, de gehele manifestatie van het heilsgebeuren dat reeds gerealiseerd werd. De eschatologie of eindtijd nam in Christus namelijk een begin, en zij blijft zich hier beneden in elke christen en heel de geschiedenis door voltrekken. Terwijl de hoop in het Jodendom een bloem in de knop is, is de bloem van de christelijke hoop opengebloeid en zekerder dan de Joodse hoop. Want de christelijke hoop heeft een vaste grond, veel meer dan de belofte in het Jodendom. De beslissende strijd tegen de machten van het kwaad is namelijk reeds geleverd. De overwinning is reeds binnengehaald. En het drama van het kruis vond zijn ontknoping reeds in de triomf van de verrijzenis. Door zijn geloof mag een christen de God op wie hij zijn hoop stelt reeds bezitten, terwijl hij tegelijk wacht op het definitieve en volmaakte bezit van God, dat hem zal te beurt vallen in de hemel. De hoop is een gave, door God geschonken, om met onze medewerking te voltooien. Op die manier is zij een eschatologisch, een eindtijdelijk aspect van het christenleven. De christelijke hoop is dan ook meer dan optimisme. Met het geloof en de liefde is zij onoverwinnelijk in de goede en kwade dagen van het leven, omdat zij de eeuwigheid binnenbrengt in de tijd, de bovennatuur in het aardse. Dat Christus steeds de komende is, gisteren, vandaag en morgen, heeft een tweede praktische consequentie, de naastenliefde. Ook zij is een eschatologisch of eindtijdelijk aspect van het christenleven. Jezus gaf trouwens aan elke daad van naastenliefde een eschatologische of eindtijdelijke betekenis. Dat deed hij in de parabel over het laatste oordeel, waar de uitverkorenen het hemels geluk ontvangen omwille van hun naastenliefde. Al wat gij gedaan hebt voor een dezer geringsten van mijn broeders, hebt gij voor mij gedaan, horen we in het 25e hoofdstuk bij Matthäus. De zichtbare afwezigheid van de Verlosser op aarde wordt in afwachting van de parousie of de wederkomst van Christus op aarde gecompenseerd door zijn aanwezigheid in de naaste, die wel zichtbaar is en onze liefde vraagt. Tegelijk heeft Jezus door zijn kruisdood verzoening bewerkt tussen de mens en God, tussen heel de schepping, waaronder de mensheid, en God. Zo is de eenheid van de mensenfamilie in hem werkelijkheid geworden. Doch, al is deze eenheid in Jezus definitief voltrokken, toch is zij in de geschiedenis nog niet helemaal bereikt, en blijft zij voor elke mens en de mensheid een doel om naar te streven. Het proces van geleidelijke eenwording van de mensheid in Christus, door de liefdesbanden tussen de mensen constant te versterken, vindt dan in de uiteindelijke wederkomst van de Mensenzoon een eindpunt. Samen met de hoop op het definitieve heil en met de naastenliefde als concretisering van de liefde voor Christus, is het lijden een derde consequentie van het wachten op de wederkomst van de Heer. In zijn eschatologische rede of toespraak over de eindtijd, kondigt Jezus niet alleen aan dat het lijden een belangrijk element is in het leven van zijn leerlingen, maar heeft hij het lijden zelfs aangewezen als teken van zijn triomf over het kwaad. Een triomf die definitief wordt op het einde der tijden. Wanneer de apostelen Jezus ondervragen over de rampen in de eindtijd, zegt Jezus dat de grote beproeving het teken is van zijn komst in heerlijkheid. Die grote beproeving is zijn verlossend lijden, door de apostel Johannes Jezus verheerlijking genoemd. In de geschiedenis van het Rijk Gods zou elke beproeving daarom gezien en beleefd moeten worden als een triomf van Christus. En dat is ook zo, telkens een beproeving aanvaard en verenigd wordt met het lijden van Jezus. Zo is elke beproeving een gelegenheid om aan te vullen wat ontbreekt aan het lijden van de Heer, en zo de wereld mee te verlassen. Een gelegenheid ook om het hoge priesterlijk volk te zijn waartoe christengelovigen door het doopsel geroepen zijn. En een gelegenheid om een aan God welgevallige offergave te zijn. Wanneer de kerk moeilijkheden en vervolgingen doormaakt, hoeft dat dus geen reden tot wanhoop te zijn. Het is een aanwijzing voor een nieuwe uitbreiding van het Rijk Gods. Indien niet kwantitatief, dan toch kwalitatief. Jezus heeft de band getoond tussen lijden enerzijds en geluk of heil anderzijds. Lijden draagt bij tot het ware geluk. Meer nog, geluk is reeds in het lijden vervat. Dat verkondigt de zaligspreking van degenen die wenen of vervolgd worden. Een christen die het lijden aanvaardt als deelname aan het verlossend lijden van de Heer, ervaart hier reeds het heil dat hij ten volle mag bezitten in de hemel. Want zo een kruis mondt onvermijdelijk uit in de verrijzenis. Verdriet, rouw, pijn, het zijn ervaringen waarin het eschatologisch geluk of heil verborgen ligt of ervaren wordt. Wanneer ze niet gezien worden als een ergernis of iets wat kost uit het leven moet verbannen worden. Een vierde consequentie is dat ieder waarachtig apostolaat in het perspectief staat van de eindtijd. Het Rijk Gods moet alles en iedereen in deze wereld doordringen. God moet alles in alle worden. Een leerling van Jezus mag zijn levensdoel daarom niet lager leggen dan God zelf. Op welk niveau van de maatschappelijke ladder iemand ook staat, al wat een leerling van Jezus doet, moet uiteindelijk in Christus gerecapituleerd worden. Dat wil zeggen, de eer van God en de liefde voor God moeten het doel van al ons doen en laten zijn. dan kan Jezus dat allemaal in zich opnemen en aan de Vader aanbieden. En dan krijgt dat allemaal eeuwigheidswaarde. Zo wordt het Rijk Gods opgebouwd en wordt de mens die eraan meewerkt in zijn door God bedoelde staat hersteld. Het gaat een volgeling van Jezus ter harte, dat Jezus kan doordringen tot alle domeinen van wetenschap, cultuur en samenleven, en dat ieder apostolaat hem zoveel mogelijk uitstraalt. Daarom moet een christen zich hoeden voor twee valkuilen. De eerste valkuil ligt in wat een christen nastreeft. Zijn het profane waarden? Zoekt hij zichzelf? Wil hij zichzelf realiseren, wereldse normen hanteren onder de dekmantel van een goed werk? Verliest hij met andere woorden Christus uit het oog? Nochtans, alles moet op Christus gericht zijn. Ook als dit gepaard gaat met onthechting van eigen wil en eigen verlangens. Dat geldt ook voor engagementen tussen mensen. Zo kan en zal bijvoorbeeld huwelijkstrouw en trouw in het religieuze of priesterleven een weg zijn van geduld, vergeving, versterving. Ieder engagement is een kruis om dagelijks op te nemen in het voetspoor van de Heer en wordt ook beloond op Gods wijze en Gods uur. Leerling zijn van Jezus kan niet als men zich onttrekt aan de liefdewet van het kruis. Leerling zijn, een apostolaat op zich nemen omwille van het Rijk Gods, is zichzelf tot een waarachtiger en liefdevoller offer laten maken. Wat is de tweede valkuil? Hij heeft te maken met de geest waarmee een apostolaat uitgeoefend wordt. Is het een geest van nederige verwachting en beschikbaarheid? Dan weet een christen gelovige zich mee opgenomen in het koninkrijk dat in en door hem werkzaam is. Hij beseft dat zijn doen en laten, hoe onaanzienlijk of onvolmaakt het vanuit menselijk standpunt ook mogen zijn, bijdraagt tot de uitbreiding van Christus Rijk, tot de geleidelijke opbouw van zijn mystiek lichaam. In die geest wordt alles wat des mensen is, groot en belangrijk. Wie in de nederigheid en beschikbaarheid blijft, oefent zijn apostolaat uit door de kracht van Gods genade, en niet vanuit het vertrouwen op eigen kracht en inzicht. Mijn talenten ter beschikking stellen van de Heilige Geest en het resultaat van mijn inzet overlaten aan Gods voorzienigheid. Dat is de vruchtbare onthechting, de onthechting die ieder christelijk apostolaat nodig heeft. Of een apostolaat vruchten draagt, dat is Gods zaak. Maar vruchtbaar is het zeker door de overgave, door het offer. Wie bemint, voelt dat. Dan heeft ons werk, hoe miniem ook, in de immensiteit van het koninkrijk, definitieve, eschatologische of eindtijdelijke waarde, omdat het in en omwille van God is gedaan. Laten we dit illustreren met een anekdote uit het leven van Marcel Van, een broeder redemptorist die in 1959 als getuige van Christus stierf in een Vietnamese gevangenis. De kerk heeft over de heiligheid van zijn leven nog geen uitspraak gedaan, en daarop willen we niet vooruitlopen. Doch het citaat dat we hier ontlenen lijkt aan te sluiten bij wat we daarover in de katholieke traditie vinden. Het citaat vertelt dat wanneer Marcel Van aan de Heilige Maagd vragen stelt over de datum van het einde van de wereld, zij enerzijds antwoordt dat zij daar niets van weet, en anderzijds dat Jezus van de wereld een rijk wil maken dat hem toebehoort als zijn eigendom. Het rijk van zijn liefde zal als een vuurzuil worden, om de wereld tot steun te zijn, die volgens de Heilige Maagd op het punt staat vernietigd te worden. Wat is dan het rijk van Jezus' liefde? Zo lezen we verder. Als we kijken naar wat Jezus tot Van zegt, ontdekken we dat dit rijk doorheen ieders hart gaat. Door Jezus lief te hebben, worden de mensen noodzakelijk in hem tot eenheid gebracht en vormen zij zijn lichaam dat de kerk is. De kerk is de meest voltooide vorm van dit rijk van Jezus liefde. Het gaat erom uit liefde te evangeliseren. Die weg is nog lang, want minder dan een derde van de mensheid is christen. En hoeveel verdeeldheid is er niet onder de christenen? Verlangen naar eenheid onder de christenen is een sterke uiting van liefde. Het is Godzijdank een prioriteit van de laatste pauze. In 1946 legt de Maagd Maria aan Marcel Van uit dat haar apostelen in twee groepen verdeeld zijn, die dezelfde zending vervullen. De ene groep belast zich bijzonder met gebed, en de andere groep met verkondiging. Zo zullen mijn apostelen geleidelijk dagelijks talrijker worden, zegt de Heilige Maagd, en dankzij hun steeds aangroeiend aantal zullen zij stilaan mijn rijk vestigen. Zowel Jezus als Maria kondigen aan dat een apostel van Maria het hoofd moet bieden aan de hel. En als het lijkt dat haar apostelen door de hel verpletterd worden, dan dient deze vernedering als een leerschool om nederiger te zijn. Het is hier ook de plaats om de heilige Louis-Marie Grignon de Montfort aan het woord te laten, die in De ware devotie over de dienaren en kinderen van Maria het volgende schrijft. Het zullen ware apostelen van de laatste tijden zijn. Als ware leerlingen van Jezus Christus zullen zij de weg gaan van armoede, nederigheid, minachting en liefde. Zij zullen de nauwe weg van God onderrichten, namelijk de zuivere waarheid volgens het heilige evangelie en niet volgens de leuzen van de wereld, zonder aanzien van persoon, zonder mensenvrees, hoe machtig iemand ook mag zijn. Zij zullen in hun mond het tweesnijdend zwaard van Gods woord hebben. Zij zullen op hun schouders de bloedige standaard van het kruis dragen. Het kruisbeeld in de rechterhand, de rozenkrans in de linker, de heilige namen van Jezus en Maria op het hart, bescheidenheid en versterving, zoals Jezus Christus in heel hun levenswandel. Het zijn woorden met een eschatologische klank, met een vleugje van de apocalyptische visioenen. Doch niet alleen bestemd voor het feitelijke einde der tijden, maar voor heel de eindtijd die met Jezus dood en verrijzenis begon. Men dient vooral het belang van de geestelijke strijd te onthouden, die alleen met gebed gewonnen wordt, en de plaats van Maria in die strijd. Zij komt na haar zoon en houdt niet op hem beter te doen kennen en te beminnen. Zij geeft hem aan ons en ons aan hem. Beste luisteraars, lopen deze praktische consequenties niet uit op de universele roeping tot heiligheid? Is heiligheid, of tenminste het verlangen ernaar, niet de juiste, de enige manier om de wederkomst van Christus te verwachten? In zijn nieuwe exhortatie Gaudete et Exultate, verheugt u en juicht, zegt paus Franciscus dat heiligheid in het bereik ligt van elke gelovige, ook in onze moderne wereld. De titel Verheugt u en juicht komt uit het laatste vers van de zaligsprekingen uit de bergrede van Jezus, hoofdstuk 5 uit Matthäus. En als inspiratiebron diende het vijfde hoofdstuk van de dogmatische constitutie Lumen Gentium van het Tweede Vaticaans Concilie, gewijd aan de universele oproep tot heiligheid. Een thema waarover Paus Franciscus vaak spreekt in zijn preken en catechese. Heiligheid gaat ons allen aan en is niet gereserveerd voor de bekende heiligen. Daaraan herinnert ons ook kardinaal Sarah, prefect van de Congregatie voor de Goddelijke Eredienst, in zijn boek Dieu ou rien, God of niets. Hij kwam dit boek toelichten in de kerk van Onze Lieve Vrouw van Stokkel en antwoord op de vraag van de journalist van Tertio of de titel van het boek niet te radicaal is, het volgende. Ik neem niets terug van de titel. Hij laat zien dat de mens altijd voor de keuze staat, God of niets. Een keuze waar zijn eeuwige bestemming van afhangt. Dat geldt ook in onze tijd. Het is niet alleen een keuze voor ieder afzonderlijk, maar ook voor de mensheid in haar geheel. Sinds de Tweede Wereldoorlog en de twee atoombommen weten we dat de mensheid de nucleaire vernietiging over zichzelf kan afroepen. Iets gelijkaardigs is de miskenning van de natuur en de roekeloze exploitatie van de natuurlijke rijkdommen. Het resultaat is hetzelfde. Roofbouw, ook op de mens, perversie en zelfvernietiging. Ja, God of niets, dat is de keuze. Ik geef toe, radicaal. Maar eigenlijk een kreet van verdriet. De kreet van een zielzorger tegenover de hardvochtigheid van onze tijdgenoten. Niets anders dan een echo van Gods jammerklacht, die als een rode draad door de Bijbel loopt. Tot het Lam Gods alle lijden op zich zal nemen. Christen zijn is niets anders dan als Christus worden. Op hem gelijken. Het evangelie en de leer van de kerk radicaal en helemaal volgen. Een christen kan sterven omwille van zijn trouw aan Christus. Hij kan een heldhaftig getuigenis geven van het evangelie. En kardinaal Sarah trekt het besluit. Wees geen lauwe gelovigen. Verberg uw geloof niet. Heb geen angst. En verenig u met medegelovigen. Verenig u met medegelovigen. Bij dit laatste woord van kardinaal Sarah uit het citaat in Tertio denkt een christen onvermijdelijk aan de kerk, onze Rooms-Katholieke kerk. De kerk is de bevoorrechte plaats op deze wereld waar hoop, naastenliefde, apostolaat en lijden als genade geschonken worden, sacramenteel gevoed en door het leergezag aangeleerd. De heilige Ignatius van Loyola, die in een tijd leefde van verval binnen de kerk, en die richtlijnen schreef met het oog op de waarachtige gezindheid die wij in de strijdende kerk moeten hebben, is daarvan een voorbeeld. Het verval in de kerk bleek voor hem juist een reden te meer om retraitanten middelen aan te reiken om te onderscheiden of zij een juist begrip hebben van het mysterie van de kerk, zodat zij concrete keuzes kunnen maken met betrekking tot de kerk, onder leiding van de Heilige Geest en niet van hun zondige neigingen. Ze kunnen ons helpen. Zo lezen wij in het tijdschrift voor Ignatiaanse spiritualiteit, waaruit wij citeren, dat de heilige Ignatius een veelheid aan theologische, liturgische en kerkrechtelijke meningen accepteert die alle even legitiem zijn in de kerk. Wat hij niet toestaat, is het belachelijk maken of verwerpen ervan, omdat de geest in elk daarvan zou kunnen handelen, ook al stemmen ze niet overeen met onze gevoeligheid of zienswijze. Voorbeelden daarvan vinden we in 4 van deze 8 richtlijnen, namelijk het koorgebed, lichamelijke boetedoeningen, de verering van reliquieën, aflaten en de versiering van kerkgebouwen. Al erkent de heilige Ignatius deze vormen van vroomheid ten volle, toch vindt hij ze niet wenselijk voor de sociëteit en moedigt hij elke christen aan om alles wat de anderen oprecht naar God leidt te waarderen en er positief over te spreken. Of, zoals de heilige Ignatius het formuleert, er met achting over te spreken. Met deze herhaalde oproep neemt Ignatius in zijn kerkleer afstand van standpunten die bitter, kritisch of fanatiek zijn. De kerk kan niet bloeien wanneer meningen op de spits gedreven worden. Wellicht een houding die ook ons vandaag kan helpen. Jezus houdt ongetwijfeld van de strijdende kerk in al haar uitingsvormen. De zondigheid van haar leden is voor hem geen beletsel om zijn bruid, de kerk, waarvan hij het hoofd is, te blijven beminnen. Wanneer wij als Rooms-Katholieken immoraliteit vaststellen bij de ene of de andere, is het zeker niet aan ons om daaruit te besluiten dat de geest, die persoon, die instelling of simpelweg de kerk verlaten heeft. De hiërarchische kerk, dat wil zeggen, de kerk zoals die zich aan ons presenteert in haar structuren en instellingen, is en blijft door de wil van de Heer onze heilige moeder de kerk. De heilige Ignatius noemt haar steeds opnieuw en met eerbied de ware bruid van Christus. Alleen in die context heeft het zin om met achting te spreken over de hiërarchie, al is zij aangetast door zondigheid. Terwijl de hervormers in Ignatius' tijd de hiërarchie rechtstreeks aanvielen in hun kritiek op de kerk, vraagt Ignatius om de kerk te achten. Want in al haar volheid, in al haar onderdelen, is zij het terrein van de Heilige Geest.
Thank you.
Een vijfde en voorlopig laatste consequentie van de verwachting van de wederkomst van Christus is het belang van de Eucharistie in dit alles. De Eucharistie als onbloedige hernieuwing van het kruisoffer is de dragende kracht die alles doordesemt. De Eucharistie draagt heel de geschiedenis, vanaf de tijd die aan Jezus kruisoffer voorafging, tot aan zijn wederkomst op het einde der tijden. De heilige mis is het sacrament dat het Rijk Gods doet groeien en dat de eschatologie de eindtijd naderbij brengt. Zij is de band, als een regenboog, tussen de dood van Christus en zijn wederkomst. Op het altaar brengt zij niet alleen Christus aanwezig, die zijn leven voor ons offert, maar ook het verheerlijkte leven van de verrezenen. Zo beleeft de mensheid heel de geschiedenis door het eschatologisch drama van alle tijden. De Eucharistie is de grote motor van de geschiedenis. Elke Eucharistieviering doet Christus in de wereld komen en brengt het Calvarie-gebeuren dichter bij de parousie, de wederkomst van de Heer op het einde der tijden. Door de heilige mis wordt de mensheid mystiek één. Elke Eucharistie maakt het mystieke lichaam van Christus hechter. Beste luisteraars, ik wil graag eindigen met deze visie op het feitelijke einde der tijden die ik vond in Dictionnaire de Spiritualité. De laatste mis in de geschiedenis zal het einde van de wereld definitief in werking brengen. Zij zal de mensheid doen overgaan van de tijd naar de eeuwigheid. Van de verborgen eenheid in Christus naar de eenheid die volledig gemanifesteerd wordt. Van het innerlijk geestelijk leven naar de volledige uitstraling ervan. De Christus die in de Eucharistie voor het laatst zal aanwezig gebracht worden op het altaar, zal plots de immensiteit van zijn aanwezigheid openbaren en zijn levenwekkende krachten uitoefenen door de verrijzenis van de lichamen.